op in onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 37, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuilbaar woord. En wel uit het laatste boek Openbaring, daarvan het 13e hoofdstuk vanaf vers 11 en hoofdstuk 14, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 13 te beginnen bij vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde en maakt dat de aarde die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op aarde wonen dat zij voor het beest, dat de wonde zwaards had en weder leefde, een beeld zou maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan alle kleine, grote, rijke en arme, vrij en dienstknechten een merkteken geeft aan de rechterhand of aan hun voorhoofden, en dat niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. En hierin is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen en zijn getal is 666. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 hebbende de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem veel water en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspeler spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de tronen van voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. En deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want het zijn maagden. En deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. En deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen God en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor God, voor de troon Gods. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels en had het eeuwig evangelie om te verkondigen, degene die op aarde wonen en aan alle natie, geslacht, taal en volk. En zeggende met grote stem, vrees God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des torens haar roerij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, dan zal zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens, en zal gepijnigd worden met vuur en zulver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. En hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hem. En ik zag en zie een witte wolk, en op die wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadia ver. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we dus hier een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Hier, gij mocht maar snel wederkomen, gij mocht haastelijk wederkomen. Want uw volk hebt geen plaats in deze gewesten. Uw ware volk, verkerend onder het kruis en zuchtende over de toenemende ongerechtigheid. Hoewel ze getekend zijn aan hun voorhoofden, zoals gij ook in uw woord openbaart. En dat op Christus zelf, want hij verkiest en doet naderen. En hij tekent ook de zijnen die voor eeuwig bij hem mogen wonen in het Vaderhuis. Hier een heerlijke gedachte die gij ook in het hart openbaart, want in het huis uw vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zegt gij, zo zou ik het u gezegd hebben: ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal hebben bereid, zal ik u alle tot mij trekken en dan mogen gij ook zijn waar ik ben. Heere, dat is die volzalige heerlijkheid waar gij zijt, alles in en allen. O, dat we die hemelse zaligheid aan deze van het zijde van het graf mogen leren kennen, proeven en smaken. En daarvan nooit verzadigd worden totdat we zijn waar gij zijt in die eeuwige gewesten van gelukzaligheid. Gij staat te komen en de tijd uw oordelen zijn reeds gekomen. Omdat er grote afval gekomen is, hoewel dat plan Gods kan niet nagespeurd worden met menselijke gedachte of verstand. Maar het is ons ten dele geopenbaard. Het werd voor Daniël toegesloten tot de tijd van het einde, waarin wij reeds verkeren en de boeken zijn opengegaan. Het boek van de oordelen van de eindtijd, van het einde, de dagen. En waarin gij datgene openbaart wat zal geschieden in onze dagen. En we kunnen het al met onze ogen schouwen, kunnen het horen. Het is tastbaar, zichtbaar, hoorbaar. En dat gij staat te komen, gij die gezegd hebt: zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Och, Heere, de ouden hebben gezegd: als we er nu nog aan moesten beginnen, dan zou het niet meer gaan, want er is een zoeken, er is een tijd van zoeken, er is een tijd van afsnijden, er is een tijd van sterven en verloren gaan en er is een tijd van implanting. En ach, als wij het zullen afwachten, dan zullen we er eeuwig op wachten zonder het ooit te krijgen, want in die plaats, in die buitenste duisternis, daar is geen zaligheid meer te verkrijgen. Het wordt zelfs afgesneden voor degene die nog op aarde leefde, wanneer uw volk mag zijn in die hemelse gewesten van eeuwige zaligheid, waar ze als koning zullen heersen Gij zegt het tot uw discipelen, gij zult zitten in 12 tronen, oordelen 12 geslachten Israëls. Wat een heerlijk vooruitzicht, want ook de verwerping van de goddelozen, dat behoort tot de enige troost, beide in leven en sterven. En als gij dan de duivel zult ombinden, om alle onbekeerde volken te verleiden, want dan is er in die tijd ook geen zaligheid meer mogelijk. Heere, gij hebt het alles in uw woord geopenbaard. En gij komt het hier ons zodanig te openbaren, dat daar ook onder de heiligen geen verschil van mening, die trouwens in het koninkrijk Gods niet geldig is. Want uw koninkrijk bestaat niet uit meningen, maar dat we de zin en mening van de Heilige Geest aan alle verstaan, of nou klein zijn of groot in de genade. Ze zullen alle van God geleerd zijn. En Heere, gij mocht ons ook deze uren daartoe schenken. Om niet alleen onderwezen te worden, maar begenadigd. Maar het hemels onderwijs van Christus, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Om daar te zakken en te zinken in die evangelische vernedering. En dat het gezang, dat lied Hamaalot ook mag aanheffen in, aan deze zijde van het graf. Gij hebt ons gekocht, goden met uw bloed. Uit alle getal, natiën en tong. Heren, want gij zijt in uzelf bewogen. Gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. Het is alles uitverkiezen. En het wordt in de tijd geopenbaard, zoveel als gij ertoe roepen zal met een inwendige roeping. En die mogen delen in de heerlijkheid God en het Lam. Ach, mochten we er hiervan vervuld zijn, heren, want deze aarde heeft ons niks meer te bieden. De mens ook niet. En we hebben onszelf niks te bieden. Maar gij, o Heere, gij zijt verwinner in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. En dat we daarvan niet de bezitter, maar de ontvanger van mogen zijn. Opdat we onze erfenis bewaard weten in de hemel. Waarvan die in volle mate zal worden uitgereikt. Als wij dan mogen staan van aangezicht tot aangezicht. Heren, ach, al die heerlijke dingen. Die heerlijke godzalige dingen. Een mens kan er alleen maar bij betrokken worden. In en door Christus. En op grond van dat recht, die gerechtigheid van Christus. Oh, wat hebben we elkaar te vertellen? Alleen maar poppenkast uit dit leven. Of hebben we ook elkaar te vertellen de dingen die des Heren zijn? Heren, oh, gij doet uw mond nog open. Gij laat uw stem nog horen. Gij laat uw woord nog prediken. En dat we er acht op zouden slaan, want een mens zal toch met al zijn godsdienst een eeuwige vergissing maken als hij denkt te heersen over uw woord, als dat woord terzijde gelegd kan worden, als menselijke gedachten de overhand hebben. Het kunnen kennen van een mens, heel de wereld voor God verdoemen. Het wordt alles in de dood gelegd. Opdat de koning Israëls leven. Tot in eeuwigheid. Want gij hebt een lam besteld. Opdat we op hem zouden zien. Heren, doe ons op hem zien. En dan zullen we van alles afzien. Want daarin wordt het waar. Die niet verlaat alles wat hij heeft, zal mijn discipel niet kunnen zijn. Heren, geef ons ingang in uw woord, maar dat het ook een uitgaande werking mag hebben in de harten van mensen, kinderen, op en onder de kansel. En dat het die kracht mag voortbrengen die het zegt te zijn, en daar is geen twijfel over mogelijk, want uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Ook kom over en help ons gedenk de weduwe en de wezen. En de zoveelerlei zieken, leed en beproefden. De oude van dagen. Heren, ach, mochten we nog horen van de uitbreiding van uw koninkrijk. En daar zullen we ons in verblijden. Maar als uw eer meer verheerlijkt wordt door de uitgieting van uw oordeel, dan mochten we ons daar nog meer in verblijden. Want het is om uw eer begonnen, om de heerlijkheid van u nooit genoeg voor prijzen naam. Wat alleen maar in de verwondering, in de vernedering kan bewonderd worden, aanbeden worden, eer, aanbidding, dankbare lofgezangen. Vervul ons ermee. En wees uw kerk genadig over het ronderaard, uw kerk, de broeders en zusters en ook de kleine kinderen die in Christus zijn. Heere, gij mocht ze zegenen en die het zijn, zijn al gezegend met die zegenende handen van Christus. Al dat we het allen mochten kennen, want die niet wordt als een kindje, die kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Verheerlijk uw naam en kracht. Om Jezus willen. Amen. Ja, dat wat er in hoofdstuk 13 geschreven staat, daar hebben we u wel eens meer uitgepreekt, ook over hoofdstuk 14, maar het nog een keer te preken is me niet verdrietig, en het is u zeker dat wij in deze tijd leven, waar deze profetie, die Christus zelf heeft gedicteerd aan Johannes op Patmos, en is opgeschreven in een boek, en is ook samengebundeld om de gemeente Gods, en dat betekent de kerk van alle tijden en plaatsen met een hoofdletter, om daar niet alleen in te lezen, maar ook om daaruit te preken. En dat is de kerkorde van Christus, want hè, dat kan wel gezegd worden van de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, dat dat de ware kerkorde uitmaakt. Meer is ook niet nodig. We zijn wel dankbaar voor de belijdenisgeschriften die ons geschonken zijn, maar die worden op duizend en één manieren in allerlei variaties uitgelegd. Maar als wij Gods woord boven alles stellen, dan zijn ook die belijdenisgeschriften daarin ondergeschikt. En we hebben het vanmiddag nog het uur van catechisatie overdacht, dat artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin wordt geleerd dat de overheid dienaresse Gods is en het zwaard niet te vergeefs heeft. Het zwaard moet worden aangewend tot bestraffing van de kwade en tot bescherming van de goede. En als we nou om ons heen zien, dan wordt dat zwaard misbruikt om de goede te straffen en om de kwade te belonen. En dan hebben we niet meer te maken met een dienaresse Gods, want daar zijn waarachtige kentekenen aan verbonden. Het is hier in het Westen ook niet meer te vinden. Er zijn nog wel enkele behoudende leiders, zoals president Orbán uit Hongarije. En daar verwijzen de kanttekeningen zelfs bij. Een andere engel is gevolgd, zeggende: zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des torens haar roerij alle volk heeft gedrenkt. En er staat er geschreven dat Gods volk werd onderdrukt door de keizer. Zo zijn nochtans vele van hun discipelen kerken altijd overgebleven in zonderheid. En dat trof me in de streken van Bohemië, Moravië, Polen, Hongarije en elders. En als je dan ziet dat met name Hongarije nog een christelijke president heeft, ook die goddeloze sodomitische wetten uitgeband heeft, ja, dan zie je ook dat Gods woord daarin in vervulling gaat. En overblijft naar de verkiezing der genade. Ik weet niet of het een echt kind van God is, maar daar zijn in ieder geval nog vele ware christenen. Ik ben zelf in het land geweest, Hongarije. Maar dat is geen zondeloos land. Want in de hoofdstad Boedapest tiert de zonde welig. In de hoofdstad van Boedapest, daar wordt zo'n beetje alle wereldongerechtigheid samengebundeld. De publieke hoererij tiert daar welig, ook op de landwegen. Maar desondanks wonen daar nog, ik meen van veel kinderen Gods, op het platteland. In ieder geval, de Heere weet waar ze wonen. En daar waar de troon des Satans is, maar dat de Heere zijn volk heeft, dat de Heere zijn kerk heeft, ja, dat blijft geldig tot aan de volleinding der wereld. En dit wordt ook gesproken tot de kerk van alle tijden en plaatsen, wat er hier geschreven staat. Het is een profetie waaruit Gods volk ook sterkte ontvangt, want hoewel de kanttekenaren zeggen dat wat er geschreven staat, bijvoorbeeld in dat negende vers, en de derde engel is gevolgd, zeggen met een grote stem: indien iemand het teken, het beest aanbidt en zijn beeld ontvangt, het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, En wat er dan verder staat, de absolute uitsluitsel daarvan, is in vers 10 beschreven. Maar de kanttekeningen zeggen dan dat die engel, degene die dat merkteken hebben ontvangen, nog worden gemaand tot bekering. Nou, daar geloof ik absoluut niks van. Als je dat merkteken van het beest in ontvangst genomen hebt, kan je nooit meer bekeerd worden. Dat leert mijn Gods woord. Dat staat ook letterlijk in vers 10 beschreven. Hoe die kanttekeningen daarin komen, ik vind het echt een goddeloze verklaring. Want dat is echt niet meer mogelijk. Als dat gebeurt in je leven en je hebt dat teken ontvangen, waarvan ook geschreven staat in hoofdstuk 13, dan is het echt voor eeuwig met je gedaan. Want hier staat geschreven, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens, en zal gepijnigd worden met vuur, zilver voor de heilige engelen voor het lam. Er staat er nog meer van geschreven, we hebben het u allemaal opgelezen. Dan willen wij eigenlijk bij vers 1 beginnen. En ik zag en zie. Nou, dat was ook wat Stefanus zag. Het lam stond staande als geslacht. En ik zag en zie. Oh, als je zulk een blik mag krijgen bij God vandaan. Als je op het lam mag zien, dat is de zaligheid. Want Gods volk kijkt zich zalig aan Christus. En dat is een zien door het geloof, kunt u wel verstaan. Stefanus mocht een blik krijgen, een geopende hemel. Daar heb je het ook alweer. Een lied Hama'alot. En hij werd doodgestenigd door de vijandige godsdienst. En hij mocht een open hemel ontvangen zoals Jacob die ontving te Bethel. Een opgang, een opening, een ladder. En daar zag hij Jezus staande naast de troon van zijn vader. En ik zag en zie het lam stond. En het lam wordt hier gezegd te staan op de berg Sion. Hebben we u vanmorgen uitgepreekt wat die berg Sion is. De bergen zijn rondom die berg Sion. En de berg Sion, daar wordt mee bedoeld, de kerken gods met een hoofdletter. En met hem 144, kijk, dat wil zeggen, het lam is te midden van zijn volk. Het lam stond op de berg Sion. En al gods kinderen, die maken die berg Sion uit. Dus het lam staande te midden van zijn volk. Moet je nou niet vervoerd in je hart? Hoe hoor je dit eigenlijk aan? Hoe leest gij? Hoe hoort gij? De Heer kent het. De Heer weegt de harten tot in de verste uithoeken. En met hem 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Dus daar zal niet staan, daar zal niet inkomen iets wat onrein is. Die zich niet bekeerd hebben, die komen niet op die berg, want die maken er geen deel van uit. Maar alleen die het zegel van de vader, kunt dat ook lezen in Openbaring 7 vers 3 en in 22 vers 4. Die het zegel hebben ontvangen door Christus, door die engel des Heren met een hoofdletter, aan hun voorhoofden, de verzegelden. En hier wordt gesproken van de 144.000 verzegelden, hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Ja, dat is de zalige kerk, dat is de alleen zalige kerk, hè, zoals we uit de 12 artikelen elke zondagavond oplezen, want die artikelen, dat is wel een preek apart. En zoals die ook wordt geciteerd, als we u het avondmaalformulier voorlezen, en dan worden die 12 artikelen ook, Luther zegt, dat is Gods woord. Nou, amen, dat is ook waar. Dat is Gods woord, want in die 12 artikelen, in die apostolische belijdenis, er staat niet een verzonnen woord bij wat mensen hebben toegevoegd. Dat kan je daarin niet vinden, nee. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, dat zijn die 144.000, want het was een stem van vele wateren, dat betekent een massa mensen, een massa geredde zielen, 144.000, en dat wordt zo gesproken, omdat er uit elke stam Israëls 12.000 verzegeld zijn. Uit de 12 stammen Israëls 12.000 verzegeld. Als een stem vele wateren en als een stem van een grote donderslag, dus een donderslag, er is niet altijd sprake van een blikseminslag, maar die donderslag die zal ook niet verborgen kunnen blijven. En dat betekent, die donderslag niet ten aanzien van haar verschrikkelijkheid, maar ten aanzien van haar grootte en de ijver waaruit die het voortkomt. Dat wordt een donderslag genoemd. Als het dichtbij omweert, kinderen, dat weten jullie toch wel. En je ziet de bliksemschichten En daarna klinkt er, direct daarna klinkt er een donderslag, een hevige donderslag. Dat betekent het onweer, dat is dichtbij, dat is dichtbij. Vroeger wist ik wel, als je dan tot 5 kon tellen, dan was het zo ver weg. Dat wisten de ouden allemaal te vertellen, want die wisten ook hoe God werkte in de natuur. En dat de Heer ook dikwijls sprak door het onweer. Daar geloven ze in onze dagen niet meer in, maar de Heer sprak tot Job door het onweer. En in het geval van de profeet Elia was de Heer niet in het onweer. De Heer kan op velerlei wijze werken en spreken. Maar daar werd de stem des Heeren bekend in het zuizen van een zachte stilte. Ja, dat lijkt ons, hè? Dat ligt naar ons vlees. Maar dan doe je Gods woord tekort, want de Heer kan ook spreken in verschrikkelijke omstandigheden. En letterlijk spreken, dat betekent die geestelijke inspraak, bedoel ik dan. De woord en geest. Dat hoeft niet per se een zachte stilte te zijn. Nee, in het geval van Elia geschiedde dat door die zachte stilte, door het ruisen van een zachte stilte. Maar bij Job sprak de Heer in het onweer. Maar omdat de mens vleeselijk is en alles ook vleeselijk aanhoort, het zal eens een wonder wezen als hij door het geloof het woord mag horen verkondigen en ook mag opluisteren, want dan heb je daar absolute profijt van. Het geestelijke profijt van. Dan zit je mee te preken, dan zit je mee te getuigen. En dan zit je niet op te wegen, ja, de woorden en wat er allemaal kan zijn. Dan zit je niet technisch te luisteren. Nee, dan zit je mee te preken, mede te getuigen. Want het woord staat hier zo eenvoudig geschreven. Dat is geen hoogdravende taal. De Heilige Geest gebruikt nooit hoogdravende taal. En toch, die eenvoudige taal des Heilige Geestes is voor een mens, voor de ratio, niet te verstaan. Hoe eenvoudig klinken de gelijkenissen niet? We staan er niks van. We staan er echt niks van. Let wel van nature. Dat komt tot uiting als je het naast je neerlegt. Dan heb je er niks van verstaan. In ieder geval is dat echt een toetssteen. Dan heb je er niks van verstaan. En dan ga je niet lopen luisteren van, nou ja, dit was een goede preek. Of dit was minder. Of dit nou. Als je zo luistert, dan luister je tot je eigen bederf. Want ben je opgekomen om de stemmen des zoons van God te horen? Om de stem van het woord te horen? En je eigen daarin te verblijden? Of je eigen daardoor laten te vermanen, bestraffen of vertroosten? Wat de Heer nodig acht. En zo komt de kerk op, als zij rechtgesteld is. En ik zag en zie. Nou, dat heeft toch een heerlijke vrucht. Ik zag en zie. Dus het staat in de verleden tijd en in de tegenwoordige tijd. En ik zag en zie. Dat betekent, het is geen momentopname. Want die visioenen die aan Johannes op Patmos zijn geopenbaard, dat was alsof de tijd voor hem als een revue passeerde. En dat was geen momentopname. Johannes heeft lang op Patmos verkeerd. Want heel dat boek Openbaringen opschrijven, dat is al een arbeid apart. Het was niet moeilijk omdat het een gedicteerde en een geopenbaarde waarheid was. Hij hoefde er zelf niks bij te verzinnen, mocht het niet. Hij mocht er ook niks aan toevoegen, maar hier staat het toch werkelijk geschreven. Daarvan was Johannes ook geloofsdeelgenoot. Hij maakte het door en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En dat moest hij ook allemaal opschrijven wat hij zag en wat hij ziet. Het lam stond op de berg Sion, hij zag het visionair. Dat is niet een buitenbijbelse openbaring, nee, dat geschiet ook door woord en geest. Maar het woord was nog geen afgesloten kanon. En dan mocht Johannes de Apostel de liefde, die mocht het laatste bijbelboek voegen aan de totaliteit van de scripture. En wat een heerlijke dingen staan erin geschreven. En door weinigen verstaan, door minder ingeleefd en doorleefd. Luther zegt, openbaring hoort niet bij de Bijbel. Maar van die universalistische uitspraken is Luther ook al teruggekomen in zijn leven. Want hij heeft ook dat boek openbaring, ook de brief van Jacobus, moeten omhelzen door het geloof. Hebben de naam zijns vaders geschreven op hun voorhoofden. En dan het gevolg daarvan. Wat heeft dat uitgewerkt, die 144.000 op de berg Sion, waar het lam in het midden van hen verkeerde? Nou, de Heere heb ze doen zingen, een lied Hamaalot. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem vele wateren. Dus dat is als een uitstortende beek. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En als een stem van een grote donderslag. Nou, dat wordt gehoord. Gelijk ook degene die met Paulus meereisde naar Damascus, wel die donderslag hoorde, maar niet de stem die sprak. Dat kan niet verborgen blijven, in een andere zin, ook weer bedoeld. Hier is het een donderslag op het gezang van de 144.000. En zij zongen niet een oud lied, maar een nieuw gezang. Zij zongen een nieuw gezang. Want een lied Hama'alot is voor het geloof altijd nieuw. Altijd nieuw. Kun je nooit te veel herhalen. Daar wordt Gods volk nooit zat van. Nou, absoluut niet. Want daar krijgen ze meer en meer honger van. Geestelijke honger. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, omdat ze gegeten hebben, anders kun je geen honger hebben. Want die zullen verzadigd worden. En die verzadiging die geschiet pas, geliefde, voor Gods troon. Voor Gods troon. Hier niet, hier beneden. Daar geschiet wel die uitdeling van die genade, maar er geschiet geen verzadiging, want anders hadden we de hemel niet nodig. Anders hadden we die volzalige hemel niet nodig. Nee, de Heere heeft het beste nog weggelegd voor degene die hem vrezen. En ze zongen een nieuw lied, want er staat ook een nieuw gezang voor de troon. Dus dat wordt hier wel gestameld, maar dan zal het op het volmaaktste gezongen worden als die 144.000, dat betekent de totaliteit van Gods kinderen, als die staan voor Gods troon en voor de vier dieren en de ouderlingen, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000. Dus je kan een ander dat gezang, een lied Hama'alot, dat is door onbekeerden niet te leren. Als je het niet kan leren, kan je het ook niet zingen. Ja, dus dat is heel eenvoudig. Dan moet je echt een verzoend kind des Heren zijn. Want de Heren geeft die lofzang in het hart, zodat die ook mag worden uitgejubeld. En al enigszins aan deze zijde van het graf, want het geschiet voor zijn troon en hier beneden. Maar dat nieuwe gezang voor de troon, dat betekent dat volzalige gezang, dat wordt alleen voor de troon gezongen, in de volzaligste mate die er bestaat. En voor de vier dieren en de ouderlingen, die zingen ook allemaal mee, hoor. En niemand kon het gezang, want die ouderlingen en die vier dieren, die behoren ook tot die 144.000. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. En dus dat zijn wel toetstenen die ook hier geleerd worden. Die zijn gekocht door het bloed des lams. En daar heb elk kind van God kennis aan. Het wordt geopenbaard in de belofte Gods, dat bloed der verzoening. Als God spreekt, als God de ziel vrij spreekt van schuld en straf, dan doet hij dat door middel van de belofte Gods, maar dan ontvang je niet een belofte, maar de belover in de belofte. Dat is wel een eeuwigheidsverschil wat de afscheiding ervan gemaakt hebben, want die leren de belofte als losse brokken die over de steenrots rollen. Dat is een absoluut vals duivelse leugen en een duivelse leer. Gods volk vangt geen geïsoleerde belofte, maar die ontvangen de belover in de belofte. En dat is Christus. Ja, dan word je verzegeld door de Heilige Geest, op een rots gesteld, en dan behoor je tot die 144.000, waarvan geschreven staat, die van de aarde gekocht waren, die van de aarde gekocht zijn. Dus dat zijn de verzegelden op de berg Sion. Die zijn allemaal aan hun voorhoofden verzegeld. En die zijn het ook die niet met vrouwen zijn bevlekt, want ze zijn maagden. En dat moet u geestelijk verstaan, want als de Heere een hoer bekeert, dan is zij in die uren van de wedergeboorte, wordt zij getransformeerd als een reine maagd. Daar doen de lichamelijke omstandigheden niet meer mee. Dat wordt alleen zuiver geestelijk beschouwd, want dat huwelijk, die bruiloft des lams, dat is alles geestelijk, hoewel ook Gods kinderen daar met een verheerlijk lichaam aanwezig zullen zijn. En deelgenoot. Maar die volzalige staat in de hemel, als je daar nooit vervuld bent, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, als dat niet je verwachting is, je geloofsverwachting. Als de Heere dat niet in je hart hebt gelegd, dan komt het er ook niet uit. Maar als de Heere dat in het hart gelegd hebt, de psalmist bad erom, hebben we zo vanmorgen gehoord uit vers 4, 135 vers 4. Ja, dat hij de goede wel doet en degene die oprecht zijn van hart, nou daar heb je het. Dat zijn die maagden, want zij zijn maagden. En deze zijn het die het lam volgen waar het, want het is het lam, waar het ook heen gaat. Ik las nog dat de Heer Jezus zelf zegt: wie vader, moeder, vrouw, kinderen, noem maar op, niet haat. Of anders gezegd, niet lief heeft boven mij, is mijns niet waar, dat kan mijn discipel niet zijn. En dan zegt hij even verderop: wie niet alles verlaat om mijnentwil en mij niet navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Dus dat zijn wel waarachtige toetstenen. Dat betekent niet dat je alles letterlijk moet verlaten. Dat je nou tegen je vrouw zegt: nou dag hoor, ik zie je nooit meer. Dat doet. Nee, dat betekent het niet. Maar dat is een keuze in het hart. Ik zeg het verkeerd. Maar als ik dan Mozes, de getuigenis van Mozes erbij mag halen, dan versta ik beter. Liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Nou, die had van alles, Mozes had van alles afstand gedaan. Dat betekent niet dat hij van zijn vrouw ging scheiden of zo. Of dat hij zijn kinderen de deur uit... Nou, dat betekent het niet. Maar bij Mozes stond God op nummer 1. En dat komt ook in je leven openbaar. In alle delen. En deze zijn het, staat er letterlijk geschreven, die het lam volgen. Dus als je kinderen de wereld of de valse godsdienst kiezen, ja, dan vindt er een scheiding plaats. En als ze zich niet bekeren, een eeuwige scheiding. En die zijn het die het lam volgen. Dan heb je Christus op de troon van je hart. Als je het lam volgt. En dat is de toetsteden, laat ik het zomaar eens zeggen. Want dan zou je niet, we hebben het vanmorgen ook opgelezen uit Gods woord, uit de Efezebrief. Dan zou je niet heen en weder bewogen worden door alle wind van leer. Dan hebt de duivel geen vat meer op je in die zin, uitgestrekt over het gehele genadeleven. Al Gods volk kan wel eens een ogenblik onder de betovering van de duivel verkeren, denken hoe dan, maar niet meer onder zijn macht. Daar zijn ze volkomen van verlost door Christus, van de heerschappij des duivels en van de heerschappij der zonde. Christus is een huwelijk met zijn bruid aangegaan en daarom worden ze maagden genoemd. Nou, niet de dwaze maagden, want daar staat geschreven die van de aarde gekocht waren. Dat geldt niet de dwaze maagden. Het worden ook maagden genoemd, maar wel dwaze maagden. Waar het hier over gaat, ze zijn maagden, dat zijn wijze maagden. En de toetssteen die Gods woord eraan verbindt, deze zijn het die het lam volgen, ook als zij met hem ingaan in de bruiloftszaal. Dat is ook een volgen, dan lopen ze niet voorop. Want als Petrus dat doet, om de Heer Jezus voor de voeten te lopen, dan zegt hij: ga achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Nou, daar moeten we gedurig in geoefend worden. En als het in ons leven blijkt dat we doen of dat we bovenuit gegroeid zijn, dan zit het niet in orde. Dan is het niet goed in je leven. Nee. Want zij zijn maagden. Het leven der genade is een leven van volgen. En dat is niet een automatisch volgen. Want de bruid die zegt: Heere, trek mij, zo zal ik u navolgen. Dat gaat van Christus uit. Deze zijn het die het lam volgen, die door hem getrokken worden in zijn voetstappen. En dan bepaal je ook niet meer waar het heen gaat. De Heere, die bepaalt niet alleen de plaats van ieders woning, maar hij bepaalt ook waarheen Gods volk trekt en reist. En dat is allemaal niet zo geestelijk als je er tegenaan kijkt. Want je zou zeggen, nou, die Jona, we hebben het vanmorgen ook met enkele woorden gezegd, van de weg af, allemaal van pad af. Nou, dat hoor je de psalmist ook zeggen. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wet schoon, want hij wil hard naar uw geboon te horen in Christus. En Gods volk moet zoveel keren worden opgericht, want het is een struikelend volk. Ezau die struikelde nooit, hè, want hij had paarden en wagens. Maar Jacob die zegt: ik kan zo snel als jij niet gaan, want ik moet ook die kleine tot een steun zijn. Die kleine kindertjes en die lammetjes. Ik kan zo snel niet gaan, want ik moet mij voegen naar de gang van de kleine. Nou, dat betekent dat het een getrouwe herder is. Jacob was ook een getrouwe herder. En deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen goden het lam. Deze zijn gekocht uit de mensen. Dat wordt er speciaal bijgezegd, want dieren hebben natuurlijk geen onsterfelijke ziel. Als ze de adem uitblazen, keert hun adem naar de aarde terug. En die gekochte, die door het bloed van Christus gekocht zijn, die van de aarde gekocht zijn, mensen, ze worden genoemd, tot eerstelingen goden en het lam. Dat is opdat zij goden en het lam heilig en eigen zouden zijn, gelijk de eerstelingen der vruchten, goden moesten geheiligd en toegeëigend worden. Want slaat terug naar Leviticus, naar die offerande dienst. Het evangelie in de Tora, zou je kunnen zeggen, Leviticus, daar slaat het naar terug, want dat wees heen naar Christus die de eersteling zou zijn. En Gods volk worden genoemd de eerstelingen God en het Lam. Je kan ook zeggen de eerstelingen van God en het Lam. Van God en van het Lam. Zo kan je het ook lezen. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor Gods troon. Ja, in Christus aan deze zijde van het graf ook, want Paulus zegt, gij zijt volmaakt in hem. En dat is wel de vastigheid van de leer van Christus. Dat is ook, ja, moet je niet gelijk met troost beginnen. Daar wordt Gods volk door versterkt. Want versterking gaat hoger als vertroosting. Een vertroosting, hij is de vertroosting Israëls. Hij is het alleen die troosten kan, die een ellendige troosten kan. Maar daarmee versterkt hij ook te zijn. Want gij me versterkt met kracht in mijn ziel. Dat is ook altijd een waarachtig kenmerk dat het van God is. Alles wat je van het Bijbelbad plukt, dan ben je de volgende dag weer kwijt. En dat doet geen kracht. Dat moet je echt gaan. En het gaat Gods ware volk ook. Ten eerste gaat het God om de echtheid van de zaligheid. En dat zijn volk zich daarin niet zal bedriegen, want dan geeft hij ze geen rust, dan geeft hij allemaal onrust in je hart. De Heilige Geest, die geeft alleen die ware rust en vrede in het volbrachte werk van Christus. En in de mond is geen bedrog. Nou, als de 144.000 voor Gods troon zijn, dan kunnen ze niet meer liegen, kunnen ze niet meer een gedachte bedenken die afwijkt van de gedachte Gods. Want zij zijn onberispelijk voor Gods troon. Daar is in de hemel geen onvolmaaktheid meer. Absoluut niet. In de hemel is geen onvolmaaktheid niet. En dat was ook niet zo in de staal der rechtheid in het paradijs. Er wordt nou de dominees geleerd dat de wortel der zonde al in het paradijs verkeerde. Dat is allemaal godslastering, want dat komt allemaal door de val des mensen. Dat heb God niet georganiseerd, om het zo maar eens te zeggen. Want God is geen auteur der zonde. Als dat wel zo zou zijn, was God een auteur der zonde. Is er geen kwaad in de stad die de Heere niet werkt? Dat betekent, is er geen oordeel, straf? Ja, dat de Heere niet doet. Absoluut. Maar God zelf verzoekt niemand. Nou, leidt ons niet in verzoeking, dat is de bede. Maar God zelf leidt niet in verzoeking. Nee, dat gaat niet van God uit. Want dan hebben we onszelf laten verleiden. Nou, dat is al in de val in Adam gebeurd. Maar ook na de wedergeboorte blijft die bede van kracht. Kracht is het volmaakte gebed van het Onze Vader. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Het staat er zo beschreven, namelijk gelijk in degene die het merkteken van het beest dragen. Welke wel willen schijnen God en Christus te dienen. Maar inderdaad en met het hart keren zij zich van hem. Nou, daar geloof ik absoluut niks van, want als hij het merkteken van het beest hebt ontvangen, dan doe je ook niet meer uitwendig net of dat je God dient. Nou, dan kom je openbaar als een satanist. Ook als jij gevoordoet als een vrouw, man of vrouw, dan kom je werkelijk openbaar. Dat zie je ook in onze dagen gebeuren. Die Steef de Bruin, die openbaart zich als een satanist. Hij is een globalist en globalisten zijn satanisten. Kom in alles openbaar. Dan ben je natuurlijk een spreekbuis van de duivel. En ik moet mijn namen noemen, niet om van me af te wijzen, maar om wel aan te wijzen hoe ook Gods woord dat bedoelt. Nou, als je eenmaal dat teken van het beest hebt, we hebben ook een gedeelte van hoofdstuk 13 opgelezen. Nou, dan is het echt met je gedaan. Dan is het echt met je gedaan. De Heere laat zijn volk ook niet de keuze om dat teken wel of niet te aanvaarden. Nou, het is in het leven der genade onmogelijk. Het is ook geen verzoeking dan. Nee, het is absoluut geen verzoeking. Maar dat houdt wel in dat je daar niet kan kopen of verkopen. Het wordt door sommigen, ik heb het van de week nog gepubliceerd, door een man van het Forum van Democratie, tenminste daar was hij lid van, hij was er niet een politieke zetel, maakte die uit, nee. Maar die zei ook, die haalde ook die woorden aan uit openbaring 13. En als je eigenlijk niet laat vaccineren, zal je dan niet meer kunnen kopen of verkopen. Nou, dan moet zo'n wereldsmens, die moet die woorden, en ik heb het meer gehoord van wereldse klokkenluiders, die ook wel een bepaalde voorwerpelijke kennis van Gods woord hebben en die daar ook naar heen wijzen. Want het wordt in onze dagen zo sluipenderwijs ingevoerd. Hè, die verblinde revo's die denken dat het om een gewoon vakking gaat. En een vakking is niet gewoon. Want er zitten in de tegenwoordige vakking zitten overal abortuscellen in. Ja, zoveel onderzoek heb ik wel gedaan dat ik dat uit de mond van eerlijke wetenschappers heb bevestigd gekregen. En dat gaat niet om één artikeltje. Nou, absoluut niet. Nee, dat zijn wetenschappelijke artikelen die ook in medische tijdschriften worden gepubliceerd en waar het echt wordt erkend dat het zo is. Ja, er heb zelfs een professor getuigenis voor de Senate moeten afleggen in Amerika of het werkelijk zo was. En dat was een topfiguur onder de medici en die heeft dat toch werkelijk het erkend. Gaat niet alleen om dat coronavak en hij zegt zit in alle vakkens verwerkt. Dus als je dan zo'n vak inneemt en je wil je eigenlijk niet laten waarschuwen, dan ben je hard op weg naar de aanvaarding van het teken van het beest. Dat vakken is zelf nog niet het teken, maar dat gaat wel zo in een stroomversnelling. Bill Gates zegt, heb ook hem wel een jaargetal genoemd, ik wil dat niet noemen, omdat wat hij zegt, dat is natuurlijk niet van belang in het licht van Gods woord. Alles wat Klaus Schwab zegt, hij spreekt als de draak. En daar spreekt Steve de Bruin, die spreekt daar positief over. Over het boek van Klaus Schwab. Dan word je met die Klaus Schwab, dan zal God je zenden naar de eeuwige verdoemenis. Want dat is al een erkenning dat ze bij het rechte eind hebben. Als je erkent dat Klaus Schwab het bij het rechte eind hebt, of Bill Gates of Soros, noem maar een paar namen, je gaat ermee naar de verdoemenis. Want dan treedt Romeinen 1 vers 32 in werking. Als je daar nou een behagen in hebt om die lijmen naar de mond te spreken, dan ben je des doods, des eeuwige doodswaardig. Ja. Het zijn niet mijn oordelen. Nou, het komt uit Gods mond voort. Uit de mond des Heilige Geestes. Maar van Gods volk geldt, en dan moet je toch wel ver van die grens verwijderd zijn, van waarheid en leugen, want er staat, en in hun mond is geen bedrog gevonden. Nou, dan zit je niet meer te sjoemelen. Er staat wel volgens stroom, maar dat wordt aan deze zijde van het graf geleerd hoor. Zalig zijn de oprechten van hart. Want ze zullen beërfd zijn van het koninkrijk Gods. Als dat hier niet geleerd wordt, die ware oprechtheid in Christus, en je zit altijd te politiseren, ik heb er geen hoop voor. Want dan behoor je niet tot oprecht gemaakten die in Christus zijn en die van Christus zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk nooit eens een verkeerd woord zegt. Natuurlijk. Die volmaakt in woorden is, die is een volmaakt man. Nou, naar de natuur gaat het nooit in vervulling aan deze zijde van het graf. Gods volk is volmaakt in Christus, want volmaakt in de volmaakte. Maar ook aan deze zijde van het graf geldt voor Gods volk dat ze oprecht gemaakt zijn. Want de liefde verheugt zich niet in de leugen, in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. Dus denk erom dat de liefde niet alles aanneemt voor zoete koek. Dat wordt zo wel eens voorgesteld, maar dat is niet waar. Het is gelukkig dat de liefde onlosmakelijk is verbonden met het geloof. Want het geloof is eerst en de liefde is laatst, maar de liefde is de meest. Geloof, hoop en liefde. Waarom staat de liefde niet voorop? Anders zou elke dag dwalen. Nou, dwalen in de liefde is niet zo erg, maar dan zouden we onze roeping ook niet kunnen vervullen. Het geloof, laat ik het zo eens zeggen, is het verstand van de liefde. Laat ik het zo eens zeggen. En de liefde is de drijfveer. Ja, want geloof is door de liefde werkende en niet de liefde door het geloof. Dat moeten we goed onderscheiden en ook in ons leven onderzoeken. Hoe het daarmee staat. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor God. Verlang je daar nou niet na om onberispelijk te zijn voor God? Nou, 24 uur per dag in de hemel is er geen tijd natuurlijk. Daar zal het altijd dag zijn, want daar is ook geen zon nodig, geen maan nodig. Want God zelf zal hun kaars zijn. En ze worden bestraald door de zon en de gerechtigheid, eeuwig en altoos. En dat alles door Christus verworven. Kun je daar nou niet jaloers op maken? Maar hier in het Westen is er bijna geen geest meer. Dan moet je ook eens naar binnen kijken. Door welke geest word ik gedreven? Want je kunt natuurlijk de meest rechtzinnige preken luisteren. Maar als dat geen onmiddellijke vrucht hebt in je leven. Want God werkt altijd onmiddellijk. Nooit van lieverlee. Dat is de theologie van de duivel. Christus zegt altijd heden. Indien gij mijn stemmen hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dus dat ziet op de onmiddellijke vrucht. En als je al jaren zit zonder vrucht, ik zou me eigenlijk geen christen durven noemen. Het bevel van bekering geldt niet voor morgen. Heden, vandaag, nu. En als je die bekering maar uit blijft stellen, maak je God tot een leugenaar. Dus kun je dan nog een christen genoemd worden als je God tot een leugenaar maakt? Dag in, dag uit.
jaar in, jaar uit. Kijk, ik ben onder de gereformeerde bondsprediking grootgebracht. En dan hoorde iedereen erbij. Ik heb nooit die separatie gehoord in mijn jeugd. Maar toen ik onder de rechterprediking kwam, toen kon bekering niet uitblijven. Dat bracht me in geestelijke doodsnood. En als dat het niet uitwerkt, nou, ik zou zeggen, ga maar de wereld in. Of bekeer je heden in de aanvaarding van je welverdiende straf. Dus Gods volk is onberispelijk voor God, ook al aan deze zijde van het graf. Ze zijn het in Christus. En in de eeuwige gelukzaligheid zijn ze zonder zonde. Maar dan ook in Christus, want in de hemel blijft ook alles in Christus.
Maar, daarvoor staat geschreven, in de hemel waar God is, dat is de ware hemel, is alleen maar onberispelijkheid. Onberispelijkheid. Dat is toch om naar te verlangen. Elk kind van God wil wel zonder zonde leven. De Heer wil genade verheerlijken. En dan kom je openbaar elke dag weer als één klomp zonde. We staan de Heer alleen maar in de weg. Als je God wil dienen, sta je eigenlijk aan de verkeerde kant. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als je nou door hem bediend wordt, dan kan je ook preken. Dan kan je ook daarvan getuigenis afleggen. En dat is een bediening, die moet je ook nooit losmaken van Jesaja 53, van Psalm 22. Dat heb ik vanmorgen al enigszins gezegd, want die evangelische vernedering die is absoluut noodzakelijk. Paulus zegt, opdat ik me niet zou verheffen. Wij hebben gezonden, God is dezelfde gebleven. Zou jij dan durven verheffen, maar je wil wel graag de ere Gods verhogen. Ook in het lied Hama Aloot, daar wordt Gods lof verteld, verkondigd, geproclameerd. Maar dan ga je... Ook wel Gods woord is een totaliteit, niet alleen leren kennen, maar ook door leven en daaruit opkomen, laat ik het zo eens zeggen, want Gods woord kan zo eenzijdig worden verklaard, worden gepredikt en dat is misleidend. Eenzijdig is altijd misleidend, behalve eenzijdige genade, dat misleidt je nooit. Nee. De genade Gods, dat is one way, eenrichtingsverkeer. En dat werkt in het leven van ons kerk. Die 144.000 die hebben op aarde geleefd. En die hebben ook vrucht gedragen. En daarin wordt het geleerd onbedrieglijk te zijn, onberispelijk te zijn. In Christus zijn ze het. Maar in de hemel zijn ze het ook in Christus natuurlijk. Maar dan zonder zonde. Dat kan aan deze zijde van het graf niet gezegd worden. Want al die aanklevende zonde, zonde te zijn, geheel vleeselijk te zijn... Als dat je gedurige inleving niet is, ja, dan sta je maar wat te blaken. Altijd maar liggende voor de voeten van het lam. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ja, dat is het. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degene die op de aarde wonen en aan elk natie, taal, geslacht en volk. Die andere engel, dat wordt niet een hemelse engel mee bedoeld. Want de engelen verkondigen het evangelie niet in die zin. Niet de geheimenissen van het evangelie. Het zijn wel verkondigers, want boven Everett Tersvelden ging de hemel open en ze verkondigden zeer lof. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En ze mochten ook verkondigen, aankondigen de geboorte van de zaligmaker. Die al zoveel eeuwen was beloofd en geprofeteerd. Maar de engelen verkondigen niet, want daar weten ze ook niks van het geheim van zaligheid. Daar weten ze echt niks van, daar weten engelen niks van. Hoeft ook niet, want die zijn zalig in de goddenzaligheid. Zoals wij zalig waren in de statenrechtheid, in de goddenzaligheid. Na de val kan het alleen maar door genade, door hersteld worden in het beeld Gods. En dat is Christus. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degene die op aarde wonen. En aan alle natie, geslacht, taal en volk, dat staat dan in het kader van gaat en heen, onderwijst alle volken. Die andere engel, we hoeven per se de naam niet te weten, het had Luther kunnen zijn, het had Augustinus kunnen zijn, het had Calvijn kunnen zijn, of Irenaeus kunnen zijn. Ja, er zijn natuurlijk vele groten der aarde geweest, en die dat eeuwig evangelie hebben verkondigd op hun reizen, het zou ook Paulus kunnen zijn. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie om te verkondigen degene die op aarde wonen. Dat wordt zo gezegd omdat het hier gaat om meerdere verkondigers.
Dat vliegende, dat ziet ook meerdere verkondigers. En we kunnen denken aan Johannes Hus, Wycliffe en al die verkondigers die aan de reformatie zijn voorafgegaan. Dat hoeven we niet bij name te weten. Maar het gaat hier over dat het evangelie vliegende, dat ziet ook op alle natieën. En aan alle natie, geslacht en taal en volk. Want daar zorgt de Heer voor dat alle volken het evangelie wordt gepredikt. Als die zegt, ga dan heen, onderwijst alle volken, dan zorgt de Heer ervoor dat het ook gebeurt. Dat het ook wat hij zegt in vervulling gaat. Dus niemand zal zich kunnen verontschuldigen. Ze kunnen natuurlijk de klank nog horen, degene die het teken van het beest beeld aanbidden en het beest aanbidden en dat teken ontvangen. Maar die zullen nooit meer bekeerd kunnen worden. Dat suggereren de kanttekenaren wel, maar dat is echt een gruwelijke misleiding. En die engel zeggende met grote stem, vreest God, geeft hem heerlijkheid, want de uren zijn oordeels is gekomen, aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen en de wateren gemaakt heeft. Ja, ze horen die woorden wel, maar ze zullen zich niet bekeren. Nee, en als ze plagen dan, als ze sterven in de hemel vallen, zullen ze God lasteren. Denk er goed om, dat is het deel van degene die punt 1 de duivel hebben in de kaart gespeeld, want dat gaat er altijd aan vooraf. Kijk maar naar die kerksodomie. Ze hebben de duivel in de kaart gespeeld. Kijk maar naar de explosie van sodomieten. Die hebben de duivel in de kaart gespeeld. Die onnatuurlijke zonde, dat is mensen eigen schuld. Daar word je niet mee geschapen, daar word je niet mee geboren. Dat is allemaal de grootste leugen van de duivel. Het is de duivel gelukt dat die predikanten daar nog eenkodig in zijn, eenduidig in zijn. Ja, dat is allemaal aangeboren aard. En daar kun je niks aan doen. Je gaat ermee naar de verdoemenis. Je gaat er echt mee naar de verdoemenis. Want dat is de prediking die de Heer mij geeft te prediken op grond van zijn woord. Dat Christus volkomen verlost van de heerschappij des duivels. Dus al heb je ooit onnatuurlijke zonde bedreven.
Dan ben je daar in de uren van de wedergeboorte van verlost. En wel volkomen van verlost. Omdat alle onnatuurlijke zonden in het kader staan van de heerschappij des duivels. En dat geldt ook voor een leven in natuurlijke zonde, als je het zo wilt noemen. Want als je eigen daar niet van bekeert, van die eerste trap der verwerping, dan ga je ook naar de eeuwige verdoemenis.
Behalve de zonde tegen de Heilige Geest, want dan kun je nooit meer zalig worden. Maar daar zorgt de Heer voor dat ook zijn uitverkorenen dat voor hun bekering niet bedrijven.
En ook na hun bekering kunnen ze het niet bedrijven, want dan heerst de genade.
Alle uitverkorenen worden toegebracht. En dat zij dan in die uren van wedergeboorte volkomen verlost worden van de heerschappij en van de heerschappij der zonde, des duivels en der zonde. Nou, dan sta je niet meer onder zijn macht.
Want Gods kinderen zijn volkomen van de macht des duivels bevrijd. Maar in onze dagen zeggen ze,
je hebt dan de worstelen met je aard. Ze zeggen daarmee, zie je wel, er is nog een macht in je leven, dan moet je onderbukken. Dat is het bewijs dat ze niet eens in het volmaakte offer van Christus geloven en in de kracht ervan. Laat het je nooit wijs maken. Dat betekent niet dat Gods volk, zeg het maar weer hoor, worden nooit geen pilaarheiligen. Er is wel een vallen in de zonde. Maar als je een zondige aard, als je daar niet van verlost bent, dan leef je nog in de zonde. Dat is heel eenvoudig. Al dat worstelen, ja, je zal het in de hel bewenen. Je zal het in de hel bewenen, want daarmee geef je blijk. Ik wil niet dat Christus koning over me is. Daar heb je het, daar heb je het. Gods woord levert wel zoveel toetstenen mensen voor het waarachtig leven in Christus. En zeggen hem met grote stem, want het zal ook een groot geklank zijn, een helder geluid. Door de ware getuigen Gods, zeggende met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Nou, dat klinkt tot alle volken. Ook tot degenen die niet meer bekeerd kunnen worden. De Heer neemt wel die prediking weg, die zuivere prediking, als er geen sprake meer is van de gemeente van Christus. Want dan gaat hij de kandel aan verplaatsen. En dat doet hij niet zolang er nog kinderen Gods vergaderd worden in zijn naam. En daar is hij in het midden van hem. Dat hoeven in getal niet per se 144.000 te zijn, maar dan maak je wel deel uit van die 144.000. En sta nou niet op die getallen, want het zal een schade zijn die niemand tellen kan. Maar er kunnen er ook 1 of 2 zijn. Dat is niet waar. Dat is niet waar, want Luther en Calvijn, daar geloof je toch dat die in de hemel zijn nou. En nog vele anderen, nog vele duizenden. Om het maar eens zo simplistisch te zeggen, dat wij niet op de getallen moeten blind staren en zeker niet mee aan het werk moeten gaan, laat staan ermee gaan rekenen. Want je hoeft dat getal van 666 hoef je ook niet uit te rekenen. Ja, er staat wel, hier is het de wijsheid die het verstand heeft. Nou, Gods volk heeft dat verstand.
Want Christus is een wijsheid. Reken het getal. Het wordt ons volgerekend. Het getal van het beest. Wat is het getal van het beest? Want het is een getal eens mensen. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar staat in de kanttekeningen wel ware woorden geschreven. Dat kan je afleiden uit de naam van het beest. Vicaris Filii Dei. Daar komt in het Latijns uit 666. Latijnos. Nou gaat het maar na. Maar gaat er niet mee aan het werk. Want, oh, Gods volk, er staat hier al geschreven. God zorgt ervoor dat ze ver van die grens verwijderd zijn en blijven.
Nou, dat is de grens van wat wel kan en wat net niet kan. Nou, dat is niet het leven der genade.
Want Gods volk begeert niet om op de grens te lopen van wat wel kan en wat niet. Als dat je godsdienst is, wat kan al net wel en wat kan al net niet. Je gaat ermee verloren met die godsdienst.
Maar als je uit Christus leeft,
want dan wil je zonder zonde leven, kom je openbaar eens enkel vleeselijk te zijn. En daar ging Paulus onder gebukt. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar hij was niet zonder troost. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus het wordt met grote stem, met een helder bezuingeluid, wordt die ware prediking, daar kan je ook altijd de ware prediking aan herkennen. Dat zijn geen muizenissen, nee. Dat wordt helder verkondigd. En niet gerekend naar de zwakheid van de prediking, naar de dwaasheid van de prediking. Want kijk, intelligente mensen moeten nog sterven aan al hun, ik heb het wel eens tegen een mens gezegd, jij moet al je verstand kwijt. Want je staat God ermee in de weg. De Heere leert het zijn kinderen. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Dan ben je eenvoudig in Christus gemaakt. Dat is niet menselijk eenvoud. Mannen. Kinderen redeneren niet. Die nemen alles aan wat vader zegt, tenminste een rechte aardkind. En wat moeder zegt, zo is het ook geestelijk. Ze nemen het aan, ze geloven het. Ze geloven, als de Heer Jezus zegt tot Petrus, Petrus is ook tot een kind gemaakt, werp het net aan de andere zijde. Nou, als je natuurlijk zeg maar een intelligente visser bent, dan weet je echt wel hoe die viskunst in elkaar zit. Dan zou je toch zeggen, hij zal wel in discussie gegaan zijn met Christus. Nee, op uw woord zal ik het net aan de andere kant werpen. Kijk, daar heb je nou het waarachtige geloof. Toen de Heer zei, doe dat op mijn gedachtenis, dan ga ik toch niet over redeneren. Ik zeg, vrouw, het gaat nog gebeuren, de Heer heeft het gezegd. Dat is dat eenvoudig kinderlijke geloof. Dat steunt alleen, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Ook had ik dat in ons midden ook eens meer vernomen. Je kan alleen maar elkaar ook vertroosten met het woord. Ja, niet met humanitaire opbeuren die verhaaltjes. Ja. Het woord, daarin ligt de kracht, daarin ligt de troost. En daarin ligt ook de vermaning en de bestraffing. Want Paulus zegt tot de gemeente, ik weet nog even niet welke gemeente, maar hij zegt, zal het met de roede komen of met de geest der zachtmoedigheid? Nou, het is ook ons noodzakelijk dat een kind van God het zodanig verzondigd heeft dat de Heer hem echt met de roede moest slaan. Dat is dan een vaderlijke roede, maar ach, de kastijding. Toch voor grote vreugde. En de apostel Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als gij in velerlei verzoeking valt, niet om in de zonde, dat bedoelt hij niet. Hij vreugt zich er eigenlijk niet over dat je in de zonde maar valt, en dan weer valt, en weer valt, repeterend, nou, dat bedoelt Jacobus niet. Maar zo wordt de kerk geoefend om de duivel en zijn listige omleidingen te wederstaan. Ja, dat zijn toch wel goddelijke waarheden, doet aan. Ja, de Heer Jezus Christus, dat is hetzelfde als doet aan de wapenrusting Gods. Precies hetzelfde. Er is geen verschil. Er zit helemaal geen gradueel verschil in. Als de apostel zegt, doet aan de volle wapenrusting Gods, dat betekent doet aan de Heer Jezus Christus. En dan gaat het verder. De Heer die de aarde, de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Ja, jongen, de tijd die stoomt me door. We zullen er eerst eens van zingen. En wel uit Psalm 37 en daarvan het 5e en 6e vers. God roeit hen uit die vrome rust verstoren, maar die de Heer verwachten met geduld, ziend aardrijk zich ten erfbezit beschoren, verbreidt de stond die beider lot vervult. En wat er verder volgt, ook in het 6e vers, 5e en 6 Psalm 37.
En het ook mag horen preken, ja, dan krijg je daar toch lust in die eeuwige volmaaktheid, in die eeuwige onberispelijkheid voor God en zijn troon. Dat betekent natuurlijk niet, zoals je ook velen hoort, in overgeloof, en wat nooit uitkomt. Overgeloof komt nooit uit, dus nog gevaarlijk als ongeloof. Maar dat werkelijke hijgen en dorsten. Ik dorst naar u, naar een land. Dormat zonder water. Dat was Michiel Adriaanszoons bede op zijn sterfbed. Want hij werd door een kanonskogel getroffen in Beemersdraal. Maar dat was zijn sterfbedgetuigenis. Ik dorst naar u, naar een land, zijn in een land dormat zonder water. Waar niemand lafenis kan krijgen. Hij begeerde heen te gaan. Hij begeerde af te reizen naar Immanuels land. Ja, waar is dat toch allemaal gebleven? Het is allemaal politiek geworden, allemaal list en bedrog. Maar Adriaans van der Ruiter, die bedreef geen politiek. Nou, daarom was hij wel eens ongenaakbaar voor die raadspensionarissen waar hij de orders van ontving. Want hij was een man recht door zee, ook in oprechtheid des harten. Maar de raadspensionarissen leerden een beleid van politiek. Maar daar staat Michiel eigenlijk een beetje de draad mee. Met al die politiek. En ik steek de draak met kerkpolitiek. Want dat is van God vervloekt. Er was ook een hele amicaal. Ik wou dat die mensen. Ik heb ze wel gekend in mijn leven. Maar die mensen zijn nog altijd amicaal. Hè? Want toen die
En zijn dorpsgenoot uit Vlissingen mocht ontmoeten in Afrika. Die zag ook Jan
van Riebeek.
Die was dan hoofd geworden voor zijn Afrikaanse stam. En toen waren ze zo vrolijk met elkaar.
Michiel en Jan.
Ja, die amicaliteit. Dat is ook een vrucht van het geloof. Dan ben je niet zo krap in je ingewanden. Kijk, het is in onze dagen natuurlijk. Ja, alles list en bedrog tot in de kerken. Toen die kerkpolitiek. Ik ken er geen seconde mee leven. Nou, absoluut niet. Niet om daar je eigen over te verheffen. Nee, ik moet er tegen getuigen. En dat was toch toen in de tijd, in mijn jonge tijd, was zulke separerende prediking wel nodig. Maar het hoefde niet zodanig te zijn, omdat die afval nog niet gekomen was. Denk er goed om hoor, want dan laat de Heer ook de tijd van de richters en de profeten, als het ware, weer terugkeren. Ook in de prediking. En dat betekent niet dat het evangelie niet meer wordt verkondigd, maar hier wordt ook duidelijk verkondigd dat de oordelen Gods aanstaande zijn, al van kracht zijn. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen Babylon, die grote stad. Nou, daar behoren alle toe die niet tot de 144.000 behoren, die behoren tot Babylon. Die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns, haar roerij, alle volk heeft gedrenkt, alle volk heeft dronken gemaakt, maar met instemming van die volk. Je hebt een wereldlijke antichrist en een geestelijke antichrist. Het tweede beest is de geestelijke antichrist. Die kwam op uit de zee. Vicaris Filidei. Die eerste beest is de wereldlijke antichrist. Die streeft dat ze die wereldheerschappij bereiken.
Het getal 666.
Het hoogste getal. Eens mensen. Het wordt nooit goddelijk, hoewel ze zich voordoen als zijnde God. Dat is de godslastering die ermee gepaard gaat. En ze proclameren, ze pretenderen het ook. Niemand kan ons tegenhouden. Nou, hun val zal des te groter zijn. Des te groter. Ja, dat is ook het gebed van de ware Sionieten. Of de Heere, dat Babylon
wil vernietigen.
Hij zal het in een uur vernietigen. Dat staat allemaal in Gods woord. En de inner cirkel van dat Babylon, dat is natuurlijk Rome. Dat is de stad Rome. Dat is de vrouw op de beest. Dat is de hoer op het beest. En alle die ertoe behoren, alle die een handreiking daartoe hebben gepleegd. Die zullen vallen, die grote stad, omdat zij uit de wijn des torens, haar hoererij, alle volken heeft gedrenkt. Van deze engelen moeten we wel verstaan, dat zijn de verkondigers, de vooraanstaande verkondigers van het woord, zoals de reformatoren dat geweest zijn. Dat moeten we onder die engelen verstaan. En een derde engel is hem gevolgd, zeggende, met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd en aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn storens. En wat er verder volgt, de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Dus dan is er van zalig worden er geen sprake meer. En die mensen die zijn dan hier nog in de tijd. Die leggen niet per se in hun graf. Nee, die zijn hier nog in de tijd. En die hebben daar ook hun begeerte in, hun leven in. Die satanisten hebben hun leven in om offers aan de Satan te brengen. Er worden wat mensen offers geofferd aan de Satan in onze dagen. 9-11 is daar een groot voorbeeld van. De abortushuizen zijn daar een groot voorbeeld van. Ja.
De NAVO-invallen in soevereine staten zijn daar een groot voorbeeld van. Want die NAVO, als ze een land zijn binnengevallen, dat heb je gezien met Irak, Afghanistan, met Libië en in Syrië proberen ze het. Ze laten ene grote anarchistische chaos achter. En dat heeft al miljoenen en miljoenen onschuldige burgers het leven gekost. Daar hebt hij van, daar sta je het nooit over. Nee, daar stemt hij voor. Daar is hij voor die moordpartijen. En nou verheft hij zijn onbeschofte bek tegen Rusland. Terwijl Rusland geheel in zijn recht staat. Omdat ze de doelstelling van Rusland compleet negeren. Compleet doodzwijgen. Die van der Staaij en die Steve de Bruin, dat zijn topcriminelen. En ik bedoel het ook letterlijk hoor. Het zijn warmongers. En zulke maffiagasten die gaan over lijken. En ze laten ook de abortusfabrieken ongemoeid. Die van der Staaij, dat is een regelrechte afspiegeling van de duivel. En die Steve de Bruin ook. Dat zijn de topfiguren binnen dat reverdom die ervoor gezet zijn om het hele reverdom klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. En als hij dat een dominee zegt, weet je wat ze dan zeggen? Walgelijk, walgelijk. Walgelijk dat je zo waarschuwt tegen het kwade. Dat vinden ze walgelijk in onze dagen. Binnen dat referendum. Elke dominee. De afval is nog veel groter als dat je in een dag kan bedenken.
Er wordt niet meer voor gewaarschuwd. Je hoort het nergens meer, want je mag niet oordelen natuurlijk. Het is ook al zo'n verdoemelijke prediking, want en daarmee hebben velen Gods woord vervalst. Want Gods volk moet oordelen en Gods geroepen getuigen moeten oordelen. Maar dat oordeel komt wel altijd uit het woord op. Komt altijd uit het woord op. Het is geworteld in het woord. Het is niet hun eigen oordeel, maar ze moeten ook de oordelen Gods spreken. Dat is ook een oordeel vellen tussen schijn en zijn. Dat komt op uit het woord. Dat is geen mensenwoord. Maar daarin oordeelt de Heer zelf, daarin zijn woord heb geopenbaard, moet dan ook echt aan de dag gesteld worden. En nou nog één ding, hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die geboden van God bewaren en het geloof van Jezus.
Daar heb je dus een waarachtige toetssteen des geloofs. U zult zeggen,
zit u hier alleen maar toetsstenen te preken? Nou, Gods woord bestaat alleen maar uit toetsstenen. Heel eenvoudig, want de zaligheid is afgestermd met een scala aan toetsstenen. En ook de oordelen Gods, die zijn kenbaar aan de toetsstenen, wat nou werkelijk in zere gunst is of onder de toelating geschiet. De leidzaamheid der heiligen, wordt er weer een toetssteen aan verbonden. Wie zijn die heiligen die die leidzaamheid betrachten? Dat zijn de geroepen heiligen en hieraan kan je ze herkennen. Die bewaren de geboden Gods in de ark, moet ik er gelijk bij zeggen. In hun hart ook bewaren. Hè? Ze gaan niet aan de slag, ze bewaren het. En het geloof van Jezus, dat betekent hier ook, het eerste vers. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En in hem bewaren ze Gods geboden, want het zien op Jezus houdt in Gods geboden bewaren. Dat is niet een extra activiteit. Bewaren is dat eigenlijk bewaken Gods geboden. Gods kinderen zijn bewakers van Gods geboden. Dus als er met de wet Gods een loopje wordt gemaakt, van ja, we zijn toch ook niet volmaakt, hè, dat verdoemelijke antinomisme in onze dagen. Al die valse handreikingen, die komen daaruit voort. Uit die valse leringen. Want de wet moet volmaakt in je leven vervuld worden. Als hij daarvan afwijkt, dan is er geen zaligheid. Nou, want, ja, het is alles Christus. Ja, hoe ben je aan hem gekomen? Dan heb je de punt van de wet toch op je borst gerust. Betaal gij mij wat gij schuldig zijt. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieden. Want de openbaring van Christus is verborgen, hoor, zeker voor vlees. Je komt er niet achter, tenzij de Heere zich aan zo'n verloren ziel openbaart. Ja, en dan is dit het kenmerk, dan is dit de toetssteen. Want het einde der wet is Christus, daar heb je de vervulling van de wet. Als Romeinen 10 vers 4 toegepast wordt in je leven, dan heb je een vervulde wet. Dan voldoe je aan de wet. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. En wat is daarvan de vrucht? Die de geboden Gods bewaren, bewaken en het geloof van Jezus. Niet dat Gods gebod afhankelijk is van de bewaking van de heiligen. Nou, Gods gebod blijft Gods gebod. De wet is eeuwigdurend, die staat in de hemel afgetekend. De geboden in Christus vervuld en verheerlijk, want er zijn het compleet vervulde geboden. Ook al hier in de toepassing des harten, maar alleen door het geloof. Als Christus zich aan je ziel openbaart, dan past de Heer de vervulde wet toe. Dus Christus. Want het einde van de wet, dat betekent de vervulling van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid in ieder geval die gelooft. Hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus. Dat is ook een aparte uitdrukking. Dat is het geloof van de volleinde des geloofs. Want wij worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Dat betekent niet dat de gelovigen dan zonder geloof gerechtvaardigd worden. Dat betekent het niet. Wij hebben, wat Gods volk aangaat, hier geen volkomen geloof. Daar zit altijd wel procentueel ongeloof in. Denk er goed om. Maar als je mag leven uit het volmaakte geloof van de volleinde des geloofs, dan is daar absoluut geen gebrek in. Want dan leef je uit de gerechtigheid van Christus. Dan leef je uit 1 keer in de 1 vers 30. Dat hij ons geschonken is tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Als je daar niet van afwijkt door vrije genade, dan heb je geen gebrek. Dan heb je geen gebrek. En de psalmist zingt daar toch van.
dat zijn lust is aan de Heere. De Heere geeft er zelf getuigenis van. Bruid, aan u is geen gebrek. Ik zie helemaal geen gebrek aan u. De Heere ziet geen zonde, maar is in Jacob. Dus ze hoeven de geboden Gods niet zodanig te bewaren dat ze nog hun best moeten doen aan die vervulling. Nee, Gods volk krijgt een vervulde wet in de toepassing van het uur van de wedergeboorte. Krijgt een vervulde wet, want het einde van de wet is Christus. Dat ziet op de wedergeboorte. Dat ziet op de openbaring van Christus door woord en geest. Dat ziet op de stem van de Zoon van God die de doden zullen horen in hun ademsgraf. En als ze die stem horen, staan ze met Lazarus op uit hun graf. Lazarus letterlijk en de doden die de stem des Zoons van God horen geestelijk.
Want Lazarus was al een kind van God. En die moest nog uit de hemel wederkeren om nog een tijdje op aarde te leven tot eer van God.
En het geloof van Jezus bewaren. Met andere woorden gezegd, en de leer van Christus bewaren, bewaken. Dan sta je er pal voor. Niet vanuit jezelf, maar door de aandrijving des geestes. Zoals de profeten Mozes, wat denkt hij van Mozes? Die stond pal voor de geboden Gods. En dan in de bediening van die ceremoniële wetten en die burgerlijke wetten die in Christus vervuld zijn. Maar het volk Israël werd geboden, als hij daarvan afwijkt, van het doen van Gods geboden, en dan noemt hij een heel hoofdstuk met vloeken op. Eerst een hoofdstuk als ze in die geboden Gods wandelen en die doen, dan wordt er een hoofdstuk genoemd met zegeningen. Je moet het maar lezen in Deuteronomium. En dan volgt, als daarvan afgeweken wordt, als ze de afgoden gaan dienen, volgt een heel hoofdstuk met eigenlijk dezelfde bewoordingen, maar daar verandert de zegen in een vloek. Ja, de zegen verandert niet in een vloek, maar dan zal je door de vloek Gods worden getroffen en gestraft en veroordeeld. En dat is in het Nieuwe Testament niet veranderd. Als je van het geloof van Christus afwijkt, dat is ook afwijken van Gods geboden. Heel eenvoudig. Dat is niet zo eenvoudig zoals ik het zeg in de oefening. Want dan zijn we en blijven puur afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. En Asaf was 100% afhankelijk van de bediening van Christus. Want ja, die voorbereiding, er kwam Asaf uit de kast, om het nou zomaar eens te zeggen. Maar toen de bediening van Christus, toen die in Gods heiligdom mocht intreden. En de Heere opende die deur, om het nou zomaar eens simplistisch te zeggen. Want die was, totdat de Heere die deur opende, voor Asaf gesloten. Niet wat zijn eeuwige zaligheid betreft, maar in de stand van het genadeleven. En toen die deur open, toen mocht hij in Gods heiligdom ingaan. Ja, door de bediening van Christus. En toen mocht zijn nabetrachting ook geest en leven zijn. Een lied Hama'alot. Dat moet je toch wel naar waarde weten te schatten. Een lied Hama'alot. Want dat is die opgang. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God, de bron van vreugde. Dan zal ik juichen, stemmen snaren. Heb je daar nou je hart niet in? Laat het maar zo eens zeggen. Meisjes, kinderen, ouders, heb je daar nou je hart in? Dat is toch een eerlijke vraag. Prediker, heb je daar je hart in? Ja, heren, daar heb ik mijn hart in. U kiest mijn hart, eeuwig tot mijn koning. Absoluut, amen, halleluja. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij. Daar moet je op letten. De Heilige Geest wijst ze aan wie het zijn. Hij maakt openbaar wie het zijn. Die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Ook als je door de besmetting der zonde met je voeten in de zonde wandelt, kan je door het geloof de geboden Gods bewaren. Want dat is alleen in Christus. En dat heeft niks meer te maken met de activiteit van het vlees. 0,0%. Nee. Daar word je door de godsdienst op aangevallen. Ze letten op de uitglijders van Gods volk. Je verdoemenis zal des te zwaarder zijn. Dat zal ik je vertellen. Als ik daarmee bezig ben. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. Het wordt hier gezegd als een akte, als het ware als een akte. Het is zo. Komt voort uit de mond des Heilige Geestes. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Niet dat het misschien zou gebeuren. Nee, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Amen. Heren, dat lieve woord waar we zo'n heilige vermaak in hebben, ook onder het preken. En gij geeft het de verwijding des harten. Als u maar verheerlijkt wordt, oh wat kan dat toch een blijdschap aan het hart bezorgen. Als het lam maar alle eer ontvangt, men loven hem vroeg een spa. Dan gaan we ervan zingen, een lied Hama'alot van David. En dan kunnen we ook al die namen invullen van de geroepen heiligen.
En dan zullen we ook onze eigen naam in uw woord vinden opgetekend. Heere, wat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Is met geen pen te beschrijven, met geen mond uit te drukken. Paulus had er zoveel van gezien, opgetrokken tot in de derde hemel. Hij wist geen eens of het in het lichaam geschied was of niet. Maar dit had hij gezien. Onuitsprekelijke dingen. Onberispelijke dingen. Onuitsprekelijke dingen. Wat geen oor gehoord. Wat geen oog gezien heeft. En wat in de mensenhart niet is opgeklommen. Wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Heren, wees ons nabij als we de week weer ingaan. We zijn de week al weer ingegaan. Het is de eerste dag van de week. De opstandingsdag van Christus. Zijn geestelijke geboortedag. Dat we uit uw opstanding mochten leven. In herhaling op dat we hem zouden kennen. In de kracht van zijn opstanding. Van nu tot in alle eeuwigheid. Om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen van Psalm 37. En daarvan het 7e en 8e vers. Hij ziet de dag zijn oordeels komen. Met trek zijn zwaard en span de bogen. Mikt op het zuchtend hart der onderdrukte vrome. En wat er verder volgt. Gods wraak ontwaakt en trekt de trotsen tegen. Hun eigen zwaard vergiet. Hun ziedend bloed. En wat er verder volgt in dat 8e vers. 7 en 8 van Psalm 37.
Thank you.
Ga dan thans heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.